Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente Psalm 68, daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, daarvan het eerste vers. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Wij zingen in aansluiting daarop Psalm 119, daarvan vers 69. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. openen vanavond de Heilige Schrift in het Oude Testament, in de profetieën van Ezechiël. We lezen samen Ezechiël 9. De schriftlezing is dus het 9e hoofdstuk van Ezechiël. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doet de opzieners van de stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden, en ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die des schrijvers inktkoker aan zijn lenden had. En de Heere zei tot hem: ga door, door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden van de lieden die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. En tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door, door de stad achter hem, en slaat, en kinderkens, en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zei tot hen: verontreinig het huis, en vervul de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit, en ze sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als ze hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult ge al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking. Want ze zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen. En ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En ziet, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan, gelijk als gij mij geboden had. Tot zover. Gemeente, laten we voor alle dingen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Ook vanavond, Heere, zoeken wij in deze dienst uw heilig aangezicht. En mogen we voor uw aangezicht komen met onze noden en behoeften. Als we tot u komen, Heer, in het gebed, dan behoeven we niets mee te brengen dan die noden en die zorgen. Zoals de psalmist het zei: met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En u weet het, Heere, hoe we tot u komen, ook in deze dienst. Gezamenlijk, maar toch ook ieder heel persoonlijk. Heere, dat wij tot u gaan, dat wij aan het begin zelfs van deze dienst niet alleen de gewoonte hebben, maar ook, als het goed is, de behoefte hebben om tot u te gaan, Heere. Dat tekent al onze nood en ons tekort. Want weliswaar zijn we samengekomen met onze kinderen. Weliswaar, Heere, mogen we ook toch verwachten in deze dienst dat uw woord ontvouwd wordt. En weliswaar hebben we de lofliederen al gezongen. Weliswaar, Heere, hebben we het geloof, dat aloude geloof, beleden. Maar Heere, wij brengen het niet verder dan de vormen. Wij kunnen niet verder komen dan alleen het gebruik op zichzelf. Maar wil het gevuld zijn, Heere. Wil het inhoud hebben. Wil het zo zijn dat de kracht ervan ervaren worden. Wil het onze harten raken. Wil het nut en profijt hebben. Ook ons samen zijn hier in deze kerk. En ook ons luisteren via de kerktelefoon. Wil dat allemaal een plaats hebben, Heere. Daar hebben we u voor nodig. Zoals u ons samen gebracht hebt. Ons de gezondheid en de krachten gaf om hier te komen en om mee te luisteren. Zo hebben we het nog meer dan dat nodig, Heere. Dat u erin meekomt. Dat u, ja, Heere, onze harten opent. Dat u met uw woord door het werk van uw geest onze harten raakt. Dat het niet buiten ons leven blijft, Heere, maar dat het intrek neemt. Ja, dat het mag leiden tot die kennis, tot die zaligmakende kennis waarvan u gezegd hebt, Heere, dat is nu het leven. Daarin is nu het leven, Heere, in die kennis van u. Want als we het op één noemer zouden brengen, waar het nu echt om gaat in onze erediensten, ja, in heel ons leven, dan is het om die ware kennis. Die kennis van onszelf, Heere, maar ook dat maar als een weg tot dat waar het om gaat, namelijk tot de kennis van u. Dat is het leven, Heere. En dat is toch ook naar uw eigen woord? Zo hebt u, o Heere Jezus, het toch ook getuigd in het laatst van uw leven. Dit is het eeuwige leven. Dat u mij kent, de enige, waarachtige God. En mij, Christus Jezus, die door mijn Vader gezonden is. En als we nu tot u komen, Heere, dan is onze belijdenis van nature, hebben we die kennis niet, Heere. Want kennis is licht. Kennis is inzicht en wij zijn mensen van de duisternis en van de dwaasheid. En wij bereiken het uit onszelf niet, Heere. Wij kunnen wel bezig zijn met uw woord. Wij kunnen wel in de weg gaan om tot u te gaan in het gebed, Heere. Het kan er allemaal zijn, er kunnen goede voornemens zijn. Maar Heere, wij bereiken het niet. Het moet van boven komen. Altijd weer opnieuw. En daarom ook vanavond, Heere. En daarom bidden wij. Ja, mocht het zijn, daarom smeken wij u. Ach, Heere, scheur nu zelf de hemelen. Als wij het moeten belijden, Heere, vanuit onze mogelijkheid, komen we er niet. Wij kunnen niet opklimmen tot u, Heere, het behoeft ook niet. Maar of u nu wilt neerdalen, of u wilt komen, of u met uw geest en uw genade in onze midden wilt zijn. Dat is ons gebed, Heere, dat is ook onze behoefte. Laat het zo ook leven. En als het niet leeft, Heere, maak het levend. Want ook dat moet van u komen, van het begin tot het eind. Heere, doe het en spreek dan zo tot onze harten, nadat u weet wat we nodig hebben. Zo komen we met de noden van ons als gemeente tot u, Heere. Telkens mag er gepredikt worden, telkens mag uw woord ontvouwd worden. Maar Heere, geef uw zegen. Wilt gij op het ambtelijk werk van de dienaren die het woord, uw woord mogen brengen, van de broeders ouderlingen en het werk van de diakenen, uw zegen geven, Heere. Uw zegen op het ambtelijke werk, op het werk op de catechisaties, datgene wat op de verenigingen gebeuren mag. Zegen het, Heere, en laat het niet vruchteloos zijn, maar kom er toch zelf in mee. Wilt u zijn in de gezinnen? Ach, Heere, wat is dat toch van groot belang, dat in de gezinnen de eer van uw naam mag worden gezocht. En dat de ouders het ook hun kinderen voorhouden, met woord, maar ook in houding en in daad, om u te vrezen en te dienen. Dat er toch iets mag zijn van het zoeken van u, gezamenlijk en ieder persoonlijk. Die kleine kiem, Heere, de kiem van het gezin, zo belangrijk. Wilt u erin werken, ook in het midden van deze gemeente. Laat er ook beslag zijn bij de kinderen en bij de jonge mensen, in hun ontvankelijke harten als u dat geeft. Laat er een zoeken van u mogen zijn, Heere, op gezette tijden, aan het begin van de dag, aan het eind van de dag. Maar Heere, vul die gewoonten dan ook. En wilt u geven dat jonge mensen in de jaren waarin ze toch nog iets mogen gevoelen van de noodzaak om u te kennen. O Heer, als u dat geeft, dan is dat er toch. Maar wilt u dan verder werken? En laat dat er mogen zijn, de worsteling om de kennis van u. Om bewaard te worden voor afgeleiden. Om bewaard te worden voor het meegaan met de wereld. Om bewaard te worden om zomaar verder te leven en op te gaan in het leven. Want als we erin opgaan, Heren, dan zullen we erin ondergaan. Wilt u het schenken aan de ouders ook? Geef hen het inzicht ook om hun kinderen in de dienst en in de vrezen van uw naam voor te leven. Wees ook met de oudsten, met de bejaarden van de gemeente, o Heren, gedenk ook hen. Als het allemaal misschien moeilijk geworden is, als daar eenzaamheid is en als daar levensnood is. Als de gezondheid afneemt en als gevoeld wordt dat de aardse tabernakel wordt afgebroken. O Heren, kom ook in hun harten. Ja, wilt u in het midden van de gemeente. Mag het zijn, Heren, bij ieder. Een plaats in het hart en leven innemen. Gedenk ons zo naar uw ontferming. Dat bidden wij voor de gemeente. Dat bidden wij ook voor de kerken. Onze eigen kerken, Heren. Waarin u toch zo gewerkt hebt en toch nog wil doen. U bent toch dezelfde. Wilt u het schenken, Heren, dat op de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, dat ook naar de zin en de mening van uw geest mag gebeuren. Gort uw dienaren aan met kracht van omhoog, met vrijmoedigheid en ook eerlijkheid en trefzekerheid en alles wat ze nodig hebben. Er zijn veel zieke predikanten in onze kerken, Heren. We dragen ze aan u op. Niet alleen onze eigen predikant, maar ook anderen. We denken aan dominee Bos uit Urk. We denken aan dominee Oosterbroek van Zierikzee. We denken aan dominee Plantinga uit Groningen en nog anderen. Gedenk ze allen, Heren, in hun onderscheiden noden. En doe ze ervaren dat het woord der prediking dat zij mochten brengen ook waar is. En waar mag blijken ook in hun leven dat u een God bent die zich ontfermt. Wil u hen nog levenskracht geven en richt ze op uit de ziekte waaraan ze lijden. Heer, wij bidden u voor ons land en volk. Voor onze overheid, die ons volk niet voorgaat in de dienst van u. Laat het anders mogen worden, Heren. En wilt u deze mannen en vrouwen zelf maar in het hart grijpen? Wat zou dat een wonder zijn? Doe het, Heren. Uw arm is toch niet verkort? Het is toch bij u mogelijk? O Heren, doe het. Ontferm u nog. Deze week mochten er weer verkiezingen gehouden worden, Heren. En hoewel er enige reden was tot blijdschap, hebben toch ook deze verkiezingen en de uitslag daarvan laten zien, Heren, dat er in ons land zich nog geen wederkeer aftekent. Maar wilt u het geven, Heren? Ontfermt u zich over ons volk dat zo ver en in zulke brede lagen van u is afgekeerd en zich van u afwendt? Wilt u het geven dat er nog een terugkeer mag zijn, een roepen en een zoeken van u? Geef ook dat het werk van de evangelisatie gezegend mag worden. Wees met allen die daarin een roeping hebben te vervullen. We bidden u voor deze wereld in nood, waar zoveel zorgen zijn, zoveel noden, waar vluchtelingen zijn, Heren, waar mensen van huis en haard verdreven zijn, waar oorlogen dreigen en ook oorlogen woeden. Ontfermt u zich toch over deze wereld, Heren, die toch uw wereld is. Heren, zo wacht het alles op u. Wilt u in alle noden voorzien? Dan denken we ook, Heren, aan de nood van de agrarische sector in ons land. We weten niet hoe het moet. En we zien op het land, Heren, en de vale kleur van de dood tekent zich af. Het water dat op het land staat en alles wat daarmee samenhangt. Heren, geef dat het anders wordt. Maar geef ook, Heren, dat daarin iets gezien mag worden van uw slaande hand en van de roepstem die daarin toch tot ons spreekt. Het feit dat we zo afhankelijk zijn van de toewending van u, ook daarin. Er zijn veel zorgen ook in die sector in ons land. Dan denken we ook aan de veehouderij. Ach, Heren, ontfermt u zich en laat het alles nog een keer mogen nemen. Betoon, Heren, dat u God bent. Heren, laat het zien dat u God bent. En dan toch vooral daarin, Heren, dat u mensen in het hart grijpt en brengt tot de erkenning van uw naam. Wat is dat nodig? Ach, Heren, schenk dat nog. Langs welke wegen dan ook. maar breng nog mensen terug tot de kennis van u. Wees vanavond ook in ons midden. Wilt u geven dat uw woord gebracht mag worden zoals u dat wilt? Wilt u vrijmoedigheid schenken en geef te spreken zoals u dat eist? Ach Heere, dat dit is vanuit ons ook onmogelijk. Maar wilt u het schenken? Maar geef ook te horen zoals u dat wilt. Te luisteren. Alsof het de laatste keer zou zijn, Heere. Met die klem en met dat gewicht. Met de eeuwigheidsernst. Want het gaat toch om eeuwige dingen, Heere. Toch altijd weer als uw woord gebracht wordt. Het gaat toch om de eer van uw naam. Om het behoud van onze zielen. Om het rechtvaardig kunnen verschijnen voor u, zonder verschrikken. En het moet van u komen. O Heere, het moet van u komen. Wilt u het doen? Betoon het vanavond in ons midden. Zegen ons zo, met uw alles overstijgende zegen, die al het onze aan de kant schuift, maar het uwe in het midden stelt. Gedenk ons, o Heere, tot roem van uw naam. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 34. Psalm 34, daarvan vers 8, vers 9 en vers 11. Psalm. Na het amen van de prediking zingen wij uit Psalm 31, daarvan het vijfde en ook het laatste, het 19e vers. Psalm 31, vers 5 en vers 19, zonder verdere aankondiging na de prediking. Vanavond komt Gods woord tot ons uit Ezechiël 9, het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. Een deel van de geschiedenis van het visioen, getoond aan Ezechiël, dat in dit hoofdstuk is beschreven. En als centrum daarvan, als onze tekst, lezen we Ezechiël 9, de versen 4 en 5. De tekst wordt dus gevormd door Ezechiël 9, daarvan het vierde en ook het vijfde vers. En de Heere zeide tot hem, ga door, door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem. En teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot de anderen zeide hij voor mijn oren, gaat door, door de stad achter hem en slaat. Uw liederoog verschone niet en spaart niet. Tot zover onze tekst. Een woord is genomen uit de profetieën van Ezechiël, uit dit aangrijpende hoofdstuk. We hopen samen na te denken over dit visioen, gemeente, aan de hand van een drietal gedachten. En we schrijven daar vanavond boven, Gods sparende trouw in het gericht over Jeruzalem. Drie gedachten dus, zoals ik zei. Allereerst de aanleiding tot het gericht. Ten tweede de uitvoering van dat gericht en ten derde Gods ontferming in dat gericht. Gods sparende trouw in het gericht over Jeruzalem. De aanleiding tot, de uitvoering van en de ontferming in dat gericht. Voor de achtergrond van dit visioen, gemeente, moeten we nog even een hoofdstuk terug. Ezechiël 8, het is echt nodig dat we dat even aan de orde stellen, anders dan kunnen we het niet volgen en dan staat het niet in het juiste verband. Aan het begin van hoofdstuk 8 uit Ezechiël vertelt de profeet dat hij op een bepaalde dag in zijn huis zat. En dat was in Babel, want Ezechiël behoorde tot degenen die weggevoerd waren naar Babel. En hij zat daar in zijn huis aan de rivier de Kebar, zoals uit een andere plaats bekend is. En hij zat daar niet alleen, maar hij zat daar met de oudsten van Juda. Zij waren bij hem op bezoek. En onze fantasie behoeft niet zo ver te strekken om ons in te denken waarover hun gesprek zal zijn gegaan. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Hun gesprek was ongetwijfeld gericht op die stad waar ze zo ver vandaan verbleven nu. Jeruzalem en de landstreken van Juda die nu bijna ontvolkt waren. Het grootste deel van Juda was in ballingschap naar Babel gevoerd. En ik zei al, Ezechiël behoorde daar ook bij. En er waren nog wel enkele inwoners in Jeruzalem. En ook nog wel in de dorpen van Juda hier en daar. Maar het was geminimaliseerd. En degenen die er woonden, die vielen ook al onder het bewind van de koning van Babel. En zo zitten Ezechiël en de oudsten, de leidslieden, de voormalige leidslieden van Juda daar in de woning van Ezechiël. En ze treuren en ze klagen over de vervallen staat van het volk van God en van de stad van God. En dan plotseling, we lezen het in het tweede vers en ook al in het eerste, dan plotseling, dan wordt Ezechiël daar meegevoerd door de hand des Heren. Hij wordt daar verplaatst vanuit Babel naar Jeruzalem. Nee, natuurlijk niet lijfelijk, maar wel zo reëel dat Ezechiël het ook als een werkelijkheid, als een realiteit omschrijft. Een visioen ontvouwt zich voor hem. Plotseling is hij daar in de geest in Jeruzalem. En de geest des Heren voert hem naar het tempelcomplex. En dan laat de Heren hem daar zien hoe allerverschrikkelijkst het daar op dit moment gesteld is. Ja, gesteld is met de dienst van de Heren. Wat de dienst van de Heren had moeten zijn, zocht je het in die dagen ergens, dan toch daar, in Jeruzalem. En de Heere brengt Ezechiël in gedachten niet naar de woningen, niet naar de huizen en de gezinnen van degenen die daar nog overgebleven waren, maar nota bene naar het centrale heiligdom in Jeruzalem. Als ergens de godsdienst nog moest zijn, de ware godsdienst, dan daar. Maar wat Ezechiël te zien krijgt, het is het absolute tegendeel. En de beelden, ze stapelen zich op in Ezechiël 8. Ezechiël wordt gevoerd langs de verschillende vertrekken van de tempel. Allereerst ziet hij daar bij de noordelijke ingang van de tempel een beeld staan. Hoofdstuk 8, vers 3 en volgende. Een beeld, in onze vertaling wordt het genoemd, een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Het zal iets geweest zijn, een beeld dat de hartstochten van de mensen bedoelde te prikkelen. Een heel zinnelijk beeld. En dat nota bene in het heiligdom dat gewijd was aan de God van Israël. Waar zijn heerlijkheid woonde, daar zo'n gruwelijk beeld. Maar het is niet het enige. Ezechiël wordt nog verder geleid. In de deur van de voorhof is een holte in de wand. En dan krijgt Ezechiël, vers 7 en volgende, dan krijgt Ezechiël de opdracht een opening in de muur te graven en daardoor naar binnen te kijken. En wat ziet hij dan? Een muur. Met allerlei afbeeldingen. Afbeeldingen van kruipende en dus onreine dieren. Allerlei afgoden die Israël op dat moment vereert. En het ergste, dan zijn daar 70 mannen, 70 zelfs, 10 × 7. Het getal van de volheid, symboliserend het gehele volk. 70 mannen. Die daar bezig zijn om wierookoffers te brengen voor die gruwelijke beelden, afbeeldingen van die dieren. En hun motief? De Heere ziet het toch niet. Hij is er toch niet meer? Het volk is toch bijna geheel nu uit het land verwijderd? Nou, dan heeft de Heere toch ook het land verlaten. Hij ziet het niet meer, dus wij kunnen onze gang wel gaan. En nog is dit het ergste niet. De profeet wordt nu in de geest verder geleid naar de noordelijke poort, die uitgang geeft op de buitenste voorhof. Daar ziet hij een aantal vrouwen. Vers 14 en 15. Vrouwen die, en zo staat het hier, die de Tammuz bewenen. Nou, dat komt ons wat vreemd voor. Maar als we nu weten dat de Tammuz een afgod was, die, zo dacht men, zich vooral bezig hield met de oogst. De Tammuz was de korengod. En als de tarwe van het land gehaald was, dan stierf die god. Om dan overigens in het volgende voorjaar weer op te staan en opnieuw zijn werk te doen. Nou, deze vrouwen, zij bewenen de zogenaamde dood van deze Tammuz. Gruwelijk. En ten vierde gaat Ezechiël naar de binnenste voorhof. En wat ziet hij daar? Vers 16. Ongeveer 25 mannen die met hun rug, nota bene, met hun rug naar de tempel van de Heere staan en die zich neerbuigen voor de God van de zon. De zonnegod. Ze keren dus de Heere de rug toe en ze verwachten het van de hemellichamen. Verfoeilijk. Vier vormen van gruwelijke afgodendienst, nota bene in de tempel. Tot zover het visioen dat aan Ezechiël vertoond wordt. In Jeruzalem, waar het laatste restant van het volk leeft. Het is een en al gruwelijke verlating. Dat is er nu overgebleven van het volk waaraan de Heere zijn heilige naam verbonden had. Dit is nu het volk dat hij ooit had uitgevoerd uit Egypte. Met een uitgestrekte arm en met een krachtige hand. Het volk dat aan de Heere toegewijd was. En dan stelt de Heere een vraag aan Ezechiël. Ezechiël, heb je het gezien? Heb je duidelijk onder ogen gezien dit viertal afwijkingen? Vers 17. Hebt gij gezien, mensenkind, dit alles? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen? De Heere bedoelt, Ezechiël zegt het zelf. Kan het erger dan dit? En dan gaat de Heere verder. Ze hebben het land met geweld vervuld. Ze keren zich om mij te vertoornen. Daarom, vers 18, daarom zal ik ook handelen. Ik zal handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel ze voor mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal ik niet horen. De Heere zegt het. Ezechiël, wat is dit? Waaraan heeft het volk, mijn volk, zich verslingerd? Zelfs dat overblijfsel. Zelfs nadat ik met mijn oordelen gekomen ben. Nadat het volk is weggevoerd, althans het overgrote deel. En degenen die tot heden nog gespaard zijn, zij doen dit. Zal ik dan nu niet met mijn oordelen komen, Ezechiël? Ze zondigen tegen mijn wet. Hier tegen het eerste gebod, eigenlijk het gebod van alle goden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik ben uw God. Het gebod om mij te dienen, Ze gehoorzamen het niet. En wat is hun motief? We hoorden het al. De Heere ziet het toch niet. Hij is toch al weg. Ze hebben nog steeds de roepstem niet verstaan. De Heere weg? Had hij juist zo niet getoond dat hij er was? En dat als hij het ene deel van het volk verwijdert en in ballingschap voert, dat hij het andere dan niet zal sparen als het in diezelfde weg verder gaat. Dat is de boodschap die Ezechiël ontvangt en die Ezechiël ook weer verder moet brengen. Laten we toch maar even de lijn naar onszelf toetrekken, gemeente. Want zijn dit alleen maar beelden die betrekking hebben op oude vervlogen tijden? Zijn dit dingen die in onze tijd niet meer voorkomen? Ik weet wel, we hebben de biddag al gehad. Maar het is misschien toch niet verkeerd om aan de hand van dit teksthoofdstuk toch als het ware nog een kleine nabeschouwing op de dingen die op een biddag aan de orde komen te houden nu. Deze tekst toch in alle schrilheid ontstekend, waartoe een godsdienstig mens vervallen kan. O ja, zeker. Dan kunnen we in eerste instantie wel denken aan de wereld, aan de volkerenwereld, waar de dienst van de Heere niet telt en waar maar een heel klein gedeelte de Heere dient en vreest. O, daar mogen we aan denken, zeker, want wij maken zelf ook deel uit van die wereld en we mogen daar wel met schrik aan denken. Als we de zoveel volkeren zien, als we de leiders van de volkeren zien die ook om de Heere niet geven. En als werkelijkheid wordt datgene wat we in Psalm 2 lezen, de koningen der aarde, en we kunnen het invullen, de presidenten der aarde, de dictators van deze wereld, ze stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren. En laat ons zijn touwen, die touwen die ons beknellen, van ons werpen. Ja, zo is het met de wereld en zo is het ook met de leidslieden van deze wereld. Maar dichterbij ook, wat denken we van ons land en ons volk? Van onze regering, van onze volksvertegenwoordiging. En ook, we zagen het zojuist al, in de verkiezingen en de uitslag van de verkiezing van deze afgelopen week, tekent zich toch ook nog geen wederkeer af, gemeente. Wij gaan als land en als volk verder op de ingeslagen weg. Een weg die steeds verder van de Here afleidt. En welke machten, welke afgoden worden er onder ons zoal gediend? En wij staan er middenin. Zou dat ook ons niet aan kunnen gaan? Welke machten dringen zich op en vragen om verering en erkenning? Zijn het in onze tijd niet de machten van techniek en van wetenschap? De machten ook van medisch kennen en kunnen, waar we zoveel van verwachten? De machten ook van genot en van gemak, van materie en prestatie, van aanzien en wat niet al? Maar we moeten het nog dichterbij zoeken. Want waar werden die gruwelen aan Ezechiël vertoond? Waar gebeurde het? Was het niet in het heiligdom? Werden daar niet de afgoden gediend? De korengod? De zon? Ezechiël sloeg een blik in de kerk van zijn dagen. De kerk. Hoe is het ermee? Met de kerk van onze dagen. En moeten wij dan ook niet denken aan, ach, laten we het maar noemen, aan bijvoorbeeld de verwarring rond het SOW-proces. Dat is dicht bij onze deur. Dat is niet ver bij ons vandaan. Aan de toenemende vrijzinnigheid. Zelfs in kerken die zich gereformeerd noemen. Aan de leugenleer die verkondigd wordt door hoogleraren die zich eveneens nog gereformeerd noemen. Die Christus van zijn troon stoten. En die zeggen, hij is geen God. Hij is slechts een mens. En, al worden dan gelukkig deze dingen in onze kerken niet gevonden. Gelukkig niet. Maar ook wij hebben toch zorgen over de ontwikkelingen die wij signaleren in onze eigen kerken. Daar staan wij ook middenin, gemeen. En dan kunnen we het nog dichterbij halen. Als hier de Israëlieten, mensen die besneden waren, die bij de dienst van God hoorden, als zij voor de afgoden dienen, zouden dan ook wij niet eens in die spiegel mogen kijken? En mogen vragen, zouden ook wij soms zulke afgodendienaars kunnen zijn? Zouden ook wij zulken kunnen zijn die zondigen tegen dat eerste, dat hoge gebod van God? Jongens en meisjes, jongelui, zou het kunnen zijn dat er in jullie leven vormen van afgodendienst is? Hoe is de besteding van je tijd? Die tijd die je van de Heere ontvangen hebt, hoe besteed je die? In alle dagen van de week? De zaterdagavond ook? Hoe besteed je je geld? Waaraan verslinger je je leven? Gisteravond is op de jeugdvereniging, op de jaarvergadering van de jeugdvereniging nagedacht over de macht van de muziek. Misschien was je er wel. Spiegel je eraan. En geef jezelf niet over aan die macht die boven alle andere machten zegt dat hij je hart wil vervullen. Die macht uit de afgrond, mede door het middel van de helse muziek, die klinkt in de oren en in de harten van vele jonge mensen, ook kerkelijke jonge mensen. Geef jezelf er niet aan over, want weet dat het een verleidende macht is, die je meeneemt het verderf in. Weet dat God recht op je heeft. De Heere, Hij heeft recht op je leven. Hij heeft aan het begin van jouw leven al zijn heilige naam verbonden aan jouw leven. O, dien hem en zoek hem toch. Besteed je tijd aan het zoeken van hem. En bedenk welke voorrechten je ontvangen hebt. Ook om nu vanavond weer in de kerk te zitten. Laat het toch niet ongebruikt voorbij gaan. Maar val toch niet in de zonde die hier in onze tekst en in ons teksthoofdstuk gesignaleerd wordt en aangewezen wordt. Heb je zelf er niet voor over. En heb de Heer er niet voor over. Maar zoek hem. Maar het zijn niet alleen de jonge mensen die hiermee aangesproken moeten worden, gemeente. Zou het kunnen zijn dat in ons leven, in ons aller leven, ook allerlei machten om erkenning vragen en ons opeisen? Misschien wel de drukte van alle dag. Je drukke zaak, al je bezigheden, al je beslommeringen, je functies en wat niet al. En je geeft je leven eraan. Goede doeleinden en je leven en je hart is er zo mee gevuld dat voor dat andere geen plaats meer is. Dat kan een vorm van afgoderij zijn. Wat is afgoderij? Onze catechismus heeft het zo treffend gesignaleerd en gedefinieerd. Het is het je vertrouwen stellen op iets of iemand anders buiten de Heere die ons vertrouwen waard is. Ja, waard is, maar daar ook recht op heeft en daar ook aanspraak op maakt in ons aller leven. Want hij heeft ons toch geschapen? Hij is het toch die ons de gezondheid geeft en de krachten. En hij is het toch die ons zijn woord schenkt. En zo, gemeente, zo geldt het uiteindelijk ons allemaal. Dat we van nature afgodendienaar zijn. Dat we ons vertrouwen stellen op machten, op dingen, op mensen buiten de Heere. Ja, misschien ooit, wanneer het er zo op aan gaat komen. Ja, dan heb ik de Heere nodig, maar nu nog niet. Het kan ook nog in een andere zin. Dat we bezig zijn met het woord. En misschien wel eens gegrepen zijn door het woord. En dat we daar op zichzelf iets van maken. Want dat werkt de mens zichzelf toch niet? Dat doe je toch niet zomaar uit jezelf? En we koesteren het en we hebben het. En we zijn iets en we worden iets. En we menen dat het van de Heer is. Ook dat is een vorm van afgodendienst. Vertrouwen stellen op iets of iemand anders. Buiten de Heer. O, wat is een mens toch dwaas. Wat is een natuurlijk, wat is een vleeselijk mens toch dwaas om in deze weg te gaan. En zelfs na ontvangen genade. Zelfs na ontvangen genade is ook op dit punt overvloed tot verootmoediging. Wat kan ook dan het vertrouwen op hem zwak en gering zijn. Wat een ongeduld en twijfel heersen er vaak in het hart. Geen andere goden, zegt de Heer. Dat was de aanleiding tot het gericht. Maar nu, de uitvoering van het gericht. En zo komen we bij hoofdstuk 9. In hoofdstuk 9 volgt een nieuw gedeelte van het visioen van Ezechiël. Want nu gaat de Heere aan de profeet tonen dat hij zijn gerichten oefent over deze gruwelijke afgoderij. De Heere laat het er niet bij zitten. We hoorden het al. Hij zegt, ik zal ze niet sparen. Deze gruwelijkheid, deze afgoderij, die moet vergolden worden. Immers, zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven,
Ze zullen gewis voor mijn straffen beven.
Wat lezen we dan? Op bevel van de Heere treden er 6 mannen tevoorschijn. 6 mannen die een wapen in hun hand hebben. Ze staan gereed om het oordeel aan de inwoners van Jeruzalem te voltrekken. 6 boden van het verderf. Ze komen uit het noorden, deze 6. Van de weg van de Hoge Poort. En als u hoofdstuk 8 goed leest, dan blijkt dat juist daar in het noorden van het tempelcomplex al deze gruwelen plaatsvonden. Opmerkelijk. En dan is er nog iets. Die vijand die het volk belaagt. Babel. Het is het volk uit het noorden. Het is de macht die van het noorden komt. En zo laat de Heere zien. De tuchtiging over mijn volk. De kastijding van mijn volk. En het wegvoeren in ballingschap. Het is mijn instrument. Ik gebruik het. Om mijn straffen en mijn gerichten over het volk te brengen. En dan is er nog iets ernstigs. In vers 3 van ons teksthoofdstuk. Want de Heere zegt niet alleen dat deze 6 mannen gereed staan om verdelging te brengen over Jeruzalem. Maar de Heere zelf vertrekt. De Heere in zijn heerlijkheid is bezig te vertrekken uit het heiligdom. De heerlijkheid des Heeren heft zich op van de gerub. En hij is al bij de dorpel. Hij staat gereed om nu definitief weg te gaan. Weg van deze afgoderij. Weg van deze gruwelijkheid. Waar de goddeloosheid is, daar kan hij niet zijn. En dan zien we nog iets. Want die 6 mannen, die staan onder opperbevel van een ander. Aan het eind van vers 2. Uit hoofdstuk 9. Dan is daar nog een ander. De 7e. Maar zijn verschijning is heel anders. We lezen van hem dat hij een man is met linnen bekleed. En een schrijversinktkoker was aan zijn lenden. Hij had dus geen verdelgingswapen. In plaats daarvan de uitrusting van een schrijver. Dat is het ene. En er staat, hij is in een linnen gewaad. Dat wijst erop dat hij een priester is. En hij staat in het midden van de 6. En dat laat zien dat hij de aanvoerder van die 6 is. Wat zien we dus eigenlijk? Deze man, die de hoofdpersoon is van deze anderen. Wie is hij? Hij is een schrijver. Hij moet proclameren, dat is iets profetisch. Hij is in linnen gekleed. Dat is het gewaad van de priester. Hij voert het bevel. Dat is iets koninklijks. Wie is hij, deze man? Deze profeet? Deze priester? Deze koning? Wie hij is. Hij is de engel des Heren. Hij is de gezondene uit de hoge hemel. Hij is de oudtestamentische gedaante van de Messias. Hij is de Christus Gods. En let dan wel, gemeente, wat hij zal gaan doen. Hij zal de 6 die verderf en gericht gaan brengen, hij zal ze aanvoeren. Wat is dat opmerkelijk? De verderfengelen die staan onder macht. En onder leiding van Christus. Maar Christus, hij is toch gekomen om heil en zaligheid te brengen. Hij is toch degene die zijn volk zalig komt maken van hun zonden. Die toch niet het verderf brengt, maar die het leven brengt. Wat zien we hier, gemeente? De hoogste dienst van de Messias, van de Christus Gods. De hoogste dienst is zijn dienst aan het recht van God. Daartoe is hij gekomen. Dat het recht van de God der goden zal gehandhaafd worden. We komen zo op hem terug. We zullen het zien. Wat is de opdracht van die 6 mannen? Dit. Vers 5.
Gaat door. Gaat door door de stad, mannen. En trek uw wapen. Verschoon niet. En spaar niet. O, een vreselijke taak hebben deze mannen. Zonder medelijden moeten zij gericht gaan oefenen in de stad Gods. En aangrijpend is het. En we durven het bijna niet te lezen, gemeente. We schrikken ervan. Dood. Ouden. En ook jongeren. Jongens en meisjes. Kinderen. En vrouwen. Hoe is het mogelijk? En dan daarbij. Spaart niet. Uw oog verschonen niet, mannen. Wat wijst ons dat op het gewicht van de zaak die hier getekend wordt? Op het recht van God dat gekrenkt is. Maar de Heere laat het er niet bij zitten. De Heere spaart ze niet die in onbekeerlijkheid verder gaan. En die zich buigen voor de afgoden. Het is de zaak die in onze catechismus als volgt verwoord wordt. De Heere vertoornt zich verschrikkelijk. Zowel over de aangeboren als over de daadwerkelijke zonden. En die wil die door een rechtvaardig oordeel straffen. Immers, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De Heere, hij kan het niet dulden wanneer zijn naam gekrenkt wordt. De Heere, hij kan er niet overheen wanneer daar geestelijk overspel gepleegd wordt door een volk dat hij zich ten eigendom genomen heeft en dat zich verslingert aan de afgoden. Gemeente, dat is om te huiveren. Dat is om te beven. Dat mag aanleiding zijn, ook voor ons, om te bedenken. Zijn wij soms zulke afgodendienaars? Heeft daar misschien heel subtiel, heeft daar die afgoderij ook een plaats in ons leven? Dat we in plaats van de enige ware God, in plaats van hem toe te vallen en hem te vertrouwen, heeft daar misschien de zonde van de afgoderij een plaats in ons leven? O Heere, bewaar ons ervoor. Want wanneer dat zo is, Gods woord zegt het, dan zal de Heere komen met zijn oordelen en hij zal niet sparen. En natuurlijk, dan kunnen we denken aan de oordelen die alom in deze wereld te horen en te zien zijn, waarvan we ook horen. Heel concreet, dan horen we van de vluchtelingen in Kosovo. Dan horen we van de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Dan horen we van de vreselijke hongersnood in Noord-Korea. Dan horen we van de auto-ongelukken hier vlakbij. Dan horen we van een brand vanmiddag hier in Middelharnis die slachtoffers had kunnen opleveren. We horen van de oordelen. En, als de Heer het niet verhoedt, nemen we het voor kennisgeving aan. Als we de krant opslaan, onze ogen gaan ze over de koppen van de krant heen en we weten het weer. En we halen onze schouders op en we gaan over tot de orde van de dag. Maar de Heer wil dat we het in dit perspectief zien. Dat we weten dat de Heer zich schrikkelijk toornt over de zonden. Over mijn zonden en over uw zonden. En dat de Heer met vergelding komt. En dan kunnen we aan de wereld denken, we kunnen aan ons land en volk denken, maar we moeten onszelf niet vergeten. We moeten dat ook heel dichtbij zoeken, want wat lezen we in het zesde vers? Begint van mijn heiligdom. Mannen, zes mannen met jullie zwaarden, begin bij het heiligdom, bij de oude mannen die daar staan. Begin daar, trek uw zwaard en dood ze. En ze begonnen. Ze deden het. En zo is het niet zonder reden dat de apostel Petrus later in zijn brief schrijft. Het oordeel begint bij het huis Gods. Heel concreet, gemeente. Het oordeel van God begint hier, onder ons. Hier begint het oordeel. Oh, dat zien we niet. We zitten allen heel keurig en stil. En we luisteren naar het woord Gods, jongens en meisjes. Maar laat het wegen in onze harten. Hier begint het oordeel. Daar waar een mens weigert zich te bekeren. Waar een mens niet vallen wil voor de Heer, omdat hij zichzelf zo lief heeft. En omdat hij zijn afgoden zo lief heeft. En omdat hij zichzelf wil sparen. Maar het is wel een weg waarin een mens niet gespaard wordt. Het oordeel, de voltrekking van het oordeel, begint bij het huis Gods. Hebben we oog voor al het goede dat de Heer ons geeft? De Heer had in Jeruzalem de tempeldienst nog even gespaard. De tempel was nog niet verwoest. De Heer was nog langmoedig geweest. De rest van het volk was nog in het land. Als een laatste roepstem, o bekeer u dan. Wat hebben wij niet ontvangen? Jongens en meisjes, wat hebben wij niet ontvangen? Je mag opgroeien in een christelijk gezin. Je mag zondag aan zondag het woord van de Heere horen. Je bent gedoopt. De Heer heeft een zichtbaar teken in je leven gesteld. En dan moeten we het zeggen, Heere. Als we nu behoren bij uw huis, en het is zo. Als we mogen delen in de voorrechten van uw verbond en woorden, en het is zo. En dan daarnaast, afgoderij in ons leven. Weigering om de Heere toe te vallen. O Heere, dan begint het oordeel bij mij, heel persoonlijk. Laat dat wegen. Gevoel dat. Buk eronder. En vlucht tot hem om gespaard te worden. Want weet, de zes mannen, ze komen eraan. En de Heere heeft gezegd, verschoon niet. Geen pardon meer. Dat is de boodschap. En als de Heere deze mensen niet gespaard heeft, zal hij mij sparen. Zal hij jou sparen? Zal hij u sparen? Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. En toch behoeft dit niet de toespitsing in onze preek te zijn vanavond. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dit hoofdstuk verkondigt ons nog meer. Gelukkig. Overigens, de prediking van het gericht als zodanig is ook evangelieprediking, weet u dat? Want de prediking van het oordeel bedoelt u van dat oordeel te onthouden. Stel, u loopt geblinddoekt op een ravijn af. En u weet het niet, u loopt zomaar door. En niemand ontmaskert het. Haalt die blinddoek weg. Dan bent u hem toch dankbaar, is het niet? Dat u hem spaart voor zijn grote en diepe val. Zo is de prediking van het oordeel. En de prediking van het gericht. Gericht op uw behoud. Maar er mag vanavond nog meer gezegd worden. Want dan is daar die ander over wie we het al hadden. Die ander, en vergeten we het niet, die de aanvoerder van die verderfbrengende mannen is. Zeker. Maar hij heeft ook een speciale taak. Deze taak. Vers 4. Ga door. Door het midden van de stad. Door het midden van Jeruzalem. En teken een teken op de voorhoofden van de lieden die zuchten. En die uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Wat zien we dus? Er is onderscheid in Jeruzalem. Niet allen buigen zich neer voor de afgoden. Er is een herkenbaar verschil. En waar bestaat dat verschil in? Betreft dat degenen die zich in het heiligdom bevinden, die bij de kerk behoren? Worden ze daarom afgezonderd? En worden ze op grond daarvan behouden? Oh, u bevindt zich in het heiligdom. U behoort bij de kerk. Nee, dat is niet het doorslaggevende verschil. Zeker niet. En dat wijst ons dit aan, dat onze trouw in de kerkgang, ons gedoopt zijn, ons bezig zijn met de Heere en zijn dienst, ons op zichzelf niet vrijwaart van het oordeel dat komen zal. Of zijn het soms mensen die drukdoende zijn, die actief zijn voor de dienst des Heren, die zich bezighouden en van wie een ander zegt, oh, hij heeft veel goede werken en hij bedoelt het zo goed en hij of zij heeft zo'n keurige levenswandel. Maakt dat het verschil uit? Ook dat niet. Dat maakt het verschil niet uit. Wat dan wel? Teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en die uitroepen. Het zijn de zuchters over de gruwelen van Jeruzalem die een teken ontvangen en die gespaard worden. Er staat die zuchten en uitroepen. In het Hebreeuws zijn er twee woorden die op elkaar gelijken. Daar wordt gesproken over Anach en Anak. U kunt dat rustig vergeten. Misschien mag ik zeggen, de klank van deze woorden wijst op degenen die roepen. Ach, Heere. Ach, Heere. O, Heere, spaar toch. O, Heere. We zien dat er zoveel zich neerbuigen voor de afgodenbeelden. Het zijn degenen die roepen. Die roepen tot de Heere, die kermen, die zuchten, die klagen, die de Heere achterna klagen. Uit angst en nood stijgt hun gebed tot de Heere omhoog. O Heere, wil naar ons horen, want de zonden, ze zijn zo groot, Heer. Dat zijn ze. O, het zijn niet de zuchters voor de vorm. Zoals de klaagvrouwen in Israël, die het als hun beroep hadden en die ervoor betaald werden. Nee, die zijn het niet. Het zijn niet degenen die met een scheef hoofd lopen om aan een ander te tonen welke vroom leven ze wel leiden. Die zijn het niet. Het zijn de echte zuchters. Het zijn de klagers en de tobbers. Oh, we kennen ze wel uit de Bijbel. We weten wel wie het waren. Heman, dat was er zo een. Mijn ogen treuren om mijn leed, om al mijn angst en al het lijden. O Heere, wil toch van die straf bevrijden. O Heere, toon u tot mijn hulp gereed. David, wil o God mijn bede horen. Heere, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. Heer, ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. De zuchters, dat zijn ze. Die zuchters, ze lopen gebogen onder de overtreding van Jeruzalem. Zo lezen we het. Ze kermen onder de afwijking die zich in hun volk vertoont. En ze belijden het voor de Heere. En wat lezen we daarin? Ze staan zelf ook midden in de breuk. Ze zijn er eer één van. Ze zien niet neer op die ander. Maar ze zijn, ach Heere, we hebben het totaal verkorven en verdorven. Wij als volk en als stad die naar uw naam genoemd is. O Heere, zie toch naar ons om. Ze treuren voor Gods aangezicht zoals Daniël het deed. Nou, Daniël was een man die een leven leidde geheel naar Gods wet. Maar Daniël, hij beleed het. O Heere, wij allen, Heere, wij hebben gezondigd. En we hebben onrecht gedaan. En we hebben goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken. Deze zuchters, ze zijn het recht van de Heere toegevallen. Ze erkennen de heiligheid en de majesteitelijk van Gods recht en van zijn wet. Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, Heere. O, geen kwaad van uw wet, integendeel. Maar wij, Heere, die afwijken van uw wet. Wij zijn degenen die kwaad doen. En dan ook het besef. Heere, onze overtreding. We doen het tegenover u. Als een goeddoend God, Heere. Het wordt erkend. O, Heere, uw eer wordt gesmaad. Uw wet wordt overtreden. Uw liefde is gekrenkt. Wanneer we iets hebben mogen kennen. Iets hebben mogen leren. van de liefde tot Gods wet. Oh, die wet, jazeker. Die wet die ons leven ontmaskert. En die mij neerzet als een schuldig mens voor God. Diezelfde wet, die heb ik lief gekregen. Want die wet is de openbaring van Gods recht. En van zijn onkreukbaar recht. En van zijn wil, die heilig is en goed. Als ik die wet heb lief gekregen, gemeente. Dan draag ik leed over de afwijking van die wet. Dan word ik zo'n zuchter. Dan ga ik treuren en kermen als ik het om me heen zie. O Heere, uw wet wordt niet meer erkend. O God, en u hebt er toch recht op dat in het midden van ons volk en land, in het midden van onze gemeente, in het midden van mijn gezin, uw naam erkend wordt en u gediend wordt. Dan ga ik treuren en kermen. O Heere, o bezoek ons nog. En zeker wanneer we weten dat dat beginsel ook in ons eigen hart ligt. De afwijking van Gods wet. De vleeselijkheid van ons bestaan. Ook na ontvangen genade. Als ik het moet erkennen. O Heere, het goede dat ik wil, ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar dan toch. Dan word ik zo'n zuchter en zo'n kermer. Vanwege de overtredingen van Gods gebod. En dan zing ik het met de dichter van Psalm 119. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Omdat ze uw wet niet onderhouden. En dan het wonder. Dan die ene man, die de aanvoerder is van die verderfbrengende engelen. Hij mag zijn pen uit zijn koker nemen. En hij mag een teken gaan aanbrengen op de voorhoofden van de lieden die zuchten. Hij deelt met zijn pen merktekens uit. Opvallend, de zuchters, die ontvangen een merkteken. Zij zijn de uitzonderingen dan kennelijk. Het zijn er relatief niet zo heel veel. Dat is opmerkelijk. Als er bij ons een boom gekapt moet worden of een van de koeien uit de stal geslacht moet worden, dan krijgt die ene een merkteken. Maar hier is het net andersom. Hier zijn degenen die gespaard worden, degenen die een teken ontvangen. En toch, dat teken. Het is een teken van Gods wegen. Is het omdat er in hun zucht een waarde ligt? Is het omdat ze zich al zuchtend voor de Heere waardig gemaakt hebben? Ligt daar een verdienstelijkheid in hun zuchten? O, totaal niet. En zij zullen de eerste zeggen, zijn die zeggen, o Heere, in mijn zuchten en in mijn kermen komt mijn verdorven hart nog mee. Maar omdat de Heere zich wil ontfermen over zuchters, daarom ontfermt hij zich, begrijpt u? Hij neemt redenen uit zichzelf. Hij doet het omdat hij het doet. En hij wil het omdat hij het wil. Ze staan onder zijn hoge bescherming. Deze zuchters. Omdat hij diegene is en we zagen het toch al. Omdat hij die profetische gestalte is. Omdat hij die profeet is van Gods wegen. Die de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren volkomen openbaart. En dat is in die weg. Dat is in de weg van het zuchten en van het kermen en van het zoeken van de Heere. En omdat hij in dat gewaad gaat. Omdat hij die priester, die hoge priester van Gods gerechtigheid is. Omdat hij alle dingen gedaan heeft die bij God te doen waren met zijn eigen offer. Daarom. En omdat hij die koning is. Die almachtige. Omdat hem alle macht in hemel en op aarde gegeven heeft. Hij mag het zeggen. Wie het teken ontvangt en wie niet. En in zijn voorzienigheid en in zijn verkiezend welbehagen kiest hij die zuchters uit. Daarom. En geloof dan maar, hij vindt ze allemaal. Hij slaat niet één zuchter over. Hij zoekt ze op. Ja, we moeten zelfs zeggen, hij heeft ze tot zuchters gemaakt. Door zijn geest. Hij heeft het in hun hart gelegd. Om te treuren vanwege de overtreding van Gods gebod. Het komt van hem vandaan. En als we dan zien wat nu dat teken inhoudt. Wat is dat voor een teken? Er staat in onze vertaling gewoon een teken. Maar in het Hebreeuws staat het nog anders. Daar staat een bepaalde letter. De laatste letter van het alfabet. En hoe werd die letter geschreven in het Oud-Hebreeuws? Opmerkelijk. Met een kruis. Wat moet deze man dus doen? Hij moet aan de voorhoofden van al die klagers en van al die tobbers en van die kleinen van vanmorgen, weet u het, die, moet hij een kruis op hun voorhoofd gaan zetten. Ze worden bekruist. Ze ontvangen het kruisteken. En vult u het nu zelf maar in. Deze priester van Gods gerechtigheid. Deze profeet die het heil en de zaligheid proclameert. Deze almachtige. Hij zet een kruis. En daarom. Wat redt deze zuchters? Hun zuchten? Hun tranen? Helemaal niet. Het is in die weg, dat wel. Maar wat redt ze? Voor die ontredderden. Die tobbers. Die er aan de voeten van de Heere liggen. Wat redt ze? Niks anders dan het kruis, gemeente. Niets anders dan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En nu vloeien de beelden ineen. Nu vloeit ook het beeld van de preek van vanmorgen zomaar in deze tekst. Waarom worden zij gespaard van dat zwaard? Omdat daar een ander aan het kruis heeft gehangen. Waarom worden zij gespaard, zij die dat kruis hebben? Omdat die ander aan het kruis het zwaard door zich heen voelde steken. Daarom, omdat Gods gerechtigheid aan hem volbracht is. Daarom worden deze voorbijgegaan. En zo spreekt het alles. Alleen maar van de genade Gods. Van de eenzijdige ontferming. Van de kruisverdiensten van deze middelaar Gods. Tussen God en mensen. Daarom alleen. En dat voor die zuchters. Voor degenen die geen gedaante of heerlijkheid hadden. Evenals hun meester. Ja, voor de zulken. En tot de zulken zegt de Heer het: vrees maar niet. Vrees maar niet. Gij klein kuddeke. Vreest u maar niet. Zo wijst het alles op hem. Op hem die het gezegd heeft. Ook als profeet. Wie zijn zalig? De hogen. De groten. Die zich op een voetstuk plaatsen. Nee, ze worden ervan afgeslagen. Wie? Zalig die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig daarom ook die voorbidders. Nogmaals, niet vanwege de waarde van hun gebed. Ook niet vanwege de waarde van hun voorbeden. Als ze de last van land en volk ook op hun schouders voelen drukken. En als ze de zorgen van hun kerk met zich meetorsen. Omdat ze iets kennen van de nood van hun eigen leven. Daarom, en toch zalig. Zalig die zuchters. Want zij stoppen ook niet met hun gekerm. Ze maken er niets van. Zalig, omdat Christus ze zalig spreekt. Daarin ligt hun zaligheid. Omdat hij zijn eigen kruisverdiensten aan hun toepast. Daarom alleen. En zo mogen zij zien op de kruisverdiensten van hem. Gemeente, nu is het één van twee. Er is geen andere boodschap uit dit gedeelte. Nu is het één van twee. Of we zijn zulke afgodendienaars. Die met de rug naar het heiligdom des Heren staan. Die ons neerbuigen voor onze eigen gemaakte goden. Of we zijn zulke tobbers. Zulke zuchtenden. Zulke kermers. Wat zijn we? De Heren weet het. En u weet het ook. Hebben we hem nodig gekregen? Want weet het is een ernstige zaak. Ezechiël ziet het gebeuren. Hij is er ontzet over. Vers 8. Hij roept het met dodelijke schrik uit. Ach, Heere, Heere. Zult ge dan heel het overblijfsel van Israël verderven. Met uw grimmigheid uit te gieten over Israël. Zult ge dat dan doen? Ja, zegt de Heere. Dat zal ik doen. Want mijn recht is gekrenkt. En daar moet vergelding zijn. Voor wie zich niet bekeert. Is er geen ontferming. Dat is de boodschap. Bij die andere boodschap. Ontferming in het kruis. De Heere, hij verlost en spaart het volk dat al zuchtend, al kermend, nochtans op zijn hulp vertrouwt. Amen.
Danken en bidden. Wat een wonder, Heere, als dat gelden mag in ons leven. Als we het ootmoedig mogen belijden, opziend tot U. Heere, Gij hebt mij aangezien. Ik kon het er niet voor houden, Heere. Ik had het niet voor mogelijk gehouden. Dat U, de Heilige God, die Uw wet toch handhaaft, en Uw recht laat gelden, dat U mij hebt aangezien. Hoe is het mogelijk, Heere, dat U zich over mij ontfermd hebt? Ik was alleen maar zo'n kermer, zo'n zuchter. Zo een die niet verder kon komen dan aan Uw voeten te liggen. Zulk een slechts, Heere, en dan mij aangezien. Heere, schenk het ons. Schenk het ons allen. Dat we zonder U niet verder kunnen. Omdat we zulke afgoden dienaars zijn. Omdat we zulke zondaren zijn, Heere, die voor U niet kunnen bestaan. Wij met onze kinderen, Heere. Ontfermt U zich over ons. En spaar ons nog, Heere. Als de 6 mannen oprukken, ook onze kant op. En zouden wij kunnen menen dat er iets in ons is, op grond waarvan U ons zou sparen. Het is er niet, Heer, en het zal er niet zijn. We kunnen het uit onszelf niet voortbrengen, maar nu alleen dat teken van het kruis. O Heer, bind het op ons hart, ja, schrijf het op onze voorhoofden, en in de belofte hebben we het allemaal al. U hebt het ons al toegezegd. O Heilige God, wilt U het waarmaken? Het moet toch van U komen, Heer, schenk het aan de kinderen en aan de jonge mensen en aan de ouderen. Aan de oudsten, aan ons allemaal, Heere, aan de kerkenraad, aan ons allen. Wees in Uw gunst ons nabij. Heb dank voor dit woord, Heere. Laat de ernst daarvan met ons mogen meegaan. Geef dat we het niet verliezen, maar dat we mee tot U mogen gaan in meditatie en gebed. Heere, want het is één van twee. Of we zullen ons leven hier verliezen.
en dan bij u winnen. Of we zullen menen dat we ons leven hier kunnen winnen door onszelf staande te houden. Maar we zullen het verliezen. Bewaar ons ervoor. Gedenk ons. Zie ons aan in deze komende week. In de bezigheden, in alles waarin wij doende zullen zijn als u het ons geeft. Spaar ons. Wees met de kinderen op school. Met ons allen, heren. Wilt u zijn met degenen die niet meer kunnen werken, die daar moeite en zorgen om hebben. Maak ons allen eenswillend met de weg die u in ons leven gaat. Gedenk ons. Neem de zonden weg, ook in de heilige verrichtingen. En dat alles vanwege het kruis van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil, om uwentwil, o Heere. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 117. Uw harten tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.